Thema voor deze ochtend is onze geliefde broeder Paulus. Ik had het iets anders aangekondigd als Petrus over Paulus. Dat dekt ook de lading wel, want ik wil straks naar de tweede Petrusbrief gaan. Maar ja, als je een website hebt die gezonde woorden heet, dan is het ook wel mooi om een term echt rechtstreeks te ontlenen aan het woord. En dit is een frase die we tegenkomen in die brief van Petrus. Ik was een plaatje aan het zoeken van Petrus en Paulus. Ja, de meeste foto's zijn verloren gegaan, begreep ik. Dus dan kom je al snel op dit soort plaatjes, tekeningen. En toen zag ik daar zo'n Latijnse term onder staan, Concordia Apostolorum. Nou, dat is geen merk rum of zo, maar ik moest dat ook even opzoeken. Maar dat betekent de eensgezindheid van de apostelen. En ze waren natuurlijk eensgezind. En dat, ik heb er niet heel veel over gelezen wat men daarover zegt. Maar het feit dat men het moet zeggen, dat die apostelen eensgezind zijn, op zich zou het logisch zijn, toch? De apostelen zijn de apostelen met dezelfde taak, met dezelfde roeping. Is het logisch dat ze eensgezind zijn. Maar toch zijn er natuurlijk, dat merk je al snel al bij een oppervlakkige lezing, zijn er toch ook wel verschillen tussen die apostelen. Ik wil eerst even naar Galaten 2 gaan. Want daar zijn we al een keer geweest. Dus daar gaat het inderdaad over die eensgezindheid van de apostelen. Dus we kunnen daar, ik ga daar even vrij snel doorheen, omdat we het daar al een keer over hebben gehad. Voor degenen die daar niet bij waren, zijn er niet veel, denk ik. Even. Maar ik denk dat je dit schriftgedeelte ook al kent. Maar in Galaten 2, daar in vers 7, Paulus zet daar uiteen dat hij, dat zegt hij in vers 6, dat die andere apostelen hem niets hebben toegebracht, niets hebben te raden gegeven, want hij was niet te raden gegaan bij vlees en bloed. Maar hij was naar Arabië gegaan, naar de berg Sinaï, en daar had Christus Jezus hem rechtstreeks zaken geopenbaard die hij bekend mocht maken. Nou, dan zegt hij dus dat hij niet te raden gegaan was bij vlees en bloed, zelfs niet bij die geacht waren, hè, die in aanzien waren, zegt hij in vers 6, de andere apostelen. Maar dan zegt hij in vers 7, maar daarentegen, integendeel, als zij zagen dat aan mij het evangelie der vooruit, het evangelie van de vooruit, toebetrouwd was, gelijk aan Petrus, dat der besnijdenis. Hier wordt dus letterlijk gesproken over twee evangeliën. Een evangelie met eenzelfde basis, maar er waren ook wel degelijk verschillen. En het ene heet dan ook echt het evangelie van de vooruit. Evangelie, het goede bericht van de vooruit. En degene die de vooruit hebben, hè, dat zijn, dat is een technische term eigenlijk voor de natie, voor de heidenen. En Petrus was het evangelie van de besnijdenis toebetrouwd. Je zou kunnen zeggen een Joods evangelie, hè, want de Joden zijn het die de besnijdenis hebben, en een heidens evangelie, om het zo te zeggen. Dus het een was aan Petrus toebetrouwd, het evangelie van de besnijdenis, dat Joodse evangelie, en aan Paulus het evangelie van de vooruit. Dan lees je in vers 8 zegt hij dan nog dat dezelfde, dat degene die in Petrus krachtig werkt tot het apostelschap van de besnijdenis, die wrocht, die werkt, ook krachtig in mij tot in de natie staat er dan letterlijk. Maar het gaat me even om het volgende vers. En daar staat dan als Jacobus en Kefas. Kefas is Petrus. Als Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn, de genade die mij gegeven was bekenden, gaven zij mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap, opdat wij tot de heidenen en zij tot de besnijdenis zouden gaan. Nou, dat valt net weg op het scherm dit. Maar... hier zie je dus, ze geven elkaar de rechterhand der gemeenschap, maar je ziet dus dat er inderdaad eensgezindheid is onder de apostelen, maar dat is een overeenstemming over de verschillen. He, want zoals gezegd, aan Paulus was het evangelie van de vooruit toebetrouwd en aan Petrus dat van de besnijdenis. En Paulus had een metgezel, dat was Barnabas. En Petrus die had ook wat metgezellen, waaronder Jacobus en Johannes. En zij waren apostelen van de besnijdenis. Zij gingen tot de besnijdenis, zij gingen tot het Joodse volk, de 12 om het even zo te zeggen. En Paulus, vergezeld door Barnabas, ging het tot de natie en ook met een andere... ook met een boodschap waarin toch wel wat verschillen zaten. Maar daar was overeenstemming over. Nou, daar hebben we het vorige keer tamelijk uitgebreid over gehad. Hoe Petrus met het evangelie van de besnijdenis ging naar dat Joodse volk. Eigenlijk was de boodschap, je vindt dat heel mooi samengevat in Handelingen 3. Dat wanneer Israël als volk, het Joodse volk als volk, tot bekering zou komen, dan zou de Messias terugkeren uit de hemel. En hij zou zijn koninkrijk oprichten. Hij zou namelijk alles herstellen waarvan de profeten gesproken hadden. Dat zegt Petrus in Handelingen 3, vers 19, 20, 21 is het ongeveer. Mooie samenvatting van dat evangelie wat Petrus en de 12 verkondigden. Maar Paulus bracht hem het evangelie van de vooruit. Dus los van besnijdenis en los van werken. En Paulus wist al dat Joodse volk zich niet zou bekeren.
Waar liggen de scharen?
Die liggen bij het plakband. En jij weet wel wat het plakband is, want daar loop je heel de dag mee. Alles wordt hier aan elkaar geplakt. De band des vredes, hè? Ja, wel als je gaat kleuren in ieder geval. Ja. Ja, nou, papa, help wel even. Voordat op zondagochtend gaan we eerst even nadenken wat we gaan doen.
Oké? Okay? Hoeft niet.
Ga jij lekker verder, ga ik ook verder. Maar er was dus. Ik sta wel in mijn beeld van hem. Maar dat geeft niet. Er was dus overeenstemming over de verschillen. Dat vat dit plaatje wel mooi samen. Het Concordia Apostolorum. We hebben weer wat Latijns geleerd ook deze ochtend. Heb je voor de rest niks aan, want waar spreken ze nou Latijn, denk ik dan?
De paus.
Ja, maar die zap ik meestal weg als hij voorbij komt. Dus. Maar het feit dat dit zo benadrukt wordt, geeft toch wel aan dat er ook verschillen waren. En in het vervolg van Galaten lees je dus ook dat Petrus en Paulus, een gebeurtenis van Paulus en Petrus, dat ze lijnrecht tegenover elkaar stonden. En dat wil ik dan ook nog even lezen, om ook die... straks als we naar 2 Petrus gaan, om dat wat meer context te geven. Want Petrus noemt hem daar wel onze geliefde broeder Paulus. Maar hij heeft toch ook wel grote moeite met Paulus en zijn boodschap gehad. Dan lees ik in Galaten 2, daar zijn we nog. In vers 11 lees ik even verder. Daar staat, en toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Er staat zoiets als ik weerstond hem in het gezicht. Want hij was te bestraffen of te bekritiseren. Blijkbaar was er gebeurde dus iets waardoor Paulus het recht had om hem te bekritiseren, inderdaad. Nou, waarom dat was, dat wordt hier uitgelegd. Want eerst sommigen, vers 12, voordat sommigen van Jacobus, en Jacobus was de leidende figuur van de gelovigen in Jeruzalem. Jacobus' naam wordt verbonden aan Jeruzalem, ook in het boek Handelingen. Want voordat sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mee met de heidenen. Hij at samen met de natiën, Petrus, in Antiochië. Maar toen zij gekomen waren, dus toen Jacobus en de gelovigen uit Jeruzalem daar naartoe gekomen waren, toen zij gekomen waren, ontrok hij zich. En hij scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Dus Petrus, die was daar in Antiochië, at mee met de heidenen. Hè. Het is natuurlijk een stad onder de natie, Antiochië. En hij was daar, hij at met de natie, voor de Jood was dat natuurlijk, iemand die onder de Joodse wet leefde, was dat verboden. Want die moest kosher eten, mocht volgens mij ook niet eens met de heidenen aan tafel zitten. Bij andere volken lees je dat ook. Je leest dat bij Jozef ook, van de Egyptenaren, die niet met anderen aan tafel mochten zitten. Maar in Antiochië at Petrus aan één tafel met heidenen, met natiën. Maar toen kwamen er dus Joden uit Jeruzalem, Jacobus en anderen. En toen ontrok hij zich en scheidde hij zich af en ging met Joden apart zitten aan tafel. Want hij vrezende degene die uit de besnijdenis waren, staat er dan. Dan staat er, en ook de andere Joden veinsden, huichelden, staat er zelfs. Dat zijn sterke woorden die Paulus hier gebruikt. Maar dat is niet voor niks, ik zal straks uitleggen ook waarom hij dat doet. Ook de andere Joden huichelden met hem. Alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. He, dus die andere Joden die daar al waren blijkbaar met Petrus, die eerst dus ook met heiden aan één tafel aten. Ja, toen de Joden uit Jeruzalem kwamen, toen stopten ze daarmee en ontrokken ze zich en gingen ze met die Joden aan één tafel zitten. En Paulus noemt dat huichelen. En hij zegt, ja, zelfs Barnabas werd bijna meegeleid, nee, niet bijna, werd meegeleid in hun huichelarij. Dan staat er in vers 14... Maar als ik ze zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, en dat zij geen correcte houding hadden naar de waarheid, naartoe de waarheid van het goede bericht of het evangelie, zei ik tot Petrus in aller aanwezigheid, in alle tegenwoordigheid, in de tegenwoordigheid van allen, indien jij, die een Jood bent, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaak gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Als jij die een Jood bent, Petrus, naar heidense wijze leeft, hè, dus je hebt eerst betoond dat je vrij bent van die wet en dat je met heidenen aan één tafel kan gaan zitten eten. Dus eerst je bent een Jood die naar heidense wijze leeft, die verschillen zijn weggevallen. Waarom noodzaak je nu, waarom dwing je nu, staat er ook, waarom dwing je nu de natiën zich te verjoodsen, te judaïseren? Dat woord herken je hier nogal in het Grieks. Wat Paulus hier zegt, hij zegt tegen Petrus van ja, wat jij nu doet, jij dwingt nu de heidenen, moet wel goed zeggen, maar jij dwingt nu de heidenen waar je eerst mee zat te eten, als zij nu weer met jou zouden willen eten, zouden zij zich moeten verjoodsen. Dan zouden zij koosje moeten eten en nou ja, dan moet je doortrekken ook natuurlijk, want Als je A zegt, moet je ook B zeggen. Maar dan zou je ook moeten laten besnijden. Dan zou je de feestdagen moeten vieren. En dat is het hele issue van de Galatenbrief. Nou, laat ik in ieder geval zeggen, het is het hoofdissue van de Galatenbrief. Het hoofdonderwerp. Je Galaten waren ooit gelovigen geworden door de prediking van de boodschap van genade. Door Paulus. Paulus was daar geweest. Hij had een boodschap van genade verkondigd. Ze hadden dat geloofd. Ze waren er dolblij mee. Paulus zegt zelfs, jullie waren zo blij dat... Paulus had blijkbaar slechte ogen. Hij zegt, jullie hadden die ogen willen uitsteken en aan mij willen geven. Zo blij waren jullie met de boodschap die ik jullie had door mogen geven. En hij noemt nogal wat dingen. Maar later waren daar blijkbaar leraren binnengekomen die zeiden van ja, je bent nu wel gerechtvaardigd door geloof, het geloof van Christus ook nog, gaat het ook over in deze brief. Je bent nu wel gerechtvaardigd uit geloof, maar als je nu als een rechtvaardige wil leven, ja, dan moet je wel de Joodse wet houden. En dan moet je wel kosher eten en dan moet je wel je laten besnijden en dan moet je feestdagen vieren. Er waren mensen binnengekomen met een andersoortig evangelie, zegt Paulus in 1 vers 6. En hij zegt, ik verbaas me dat jullie zo spoedig je haasten tot een andere boodschap. Tot een evangelie dat geen evangelie is. Hè, gerechtvaardigd, oké, zeiden ze, als ik het samenvat. Maar je moet nu wel dit en dat besnijden, feestdagen. Dat vind je allemaal in, voor degene die dat nog eens nauwelijks, in 4 vers 9 gaat het, en 10 gaat het bijvoorbeeld over het onderhouden van dagen, maanden en feesten. En Paulus noemt dat de arme beginselen. Hè, dat als je daarna teruggaat, ja, dat is inderdaad arm. Je bent rijk, je hebt de geest ontvangen, je leeft uit genade. En dan komt er iemand binnen en die zegt van ja, maar nu, je bent wel daar begonnen, maar nu moet je toch van alles om rechtvaardig te kunnen leven. Door wat Petrus deed, door wat Petrus deed, gebeurt hier van alles. Ik ga verder. Nee, ik zit even te kijken wat je allemaal aan het doen bent, want ik weet of schurk je bent, dus ik hou je gewoon in de gaten. Hoogste aanvulling wat ik zeg. Ja, dan is goed.
Kanttekening.
Als het maar geen kritiek is, want daar kan ik niet tegen natuurlijk. Jawel hè. Nee, wat Petrus deed, met wat Petrus deed, demonstreerde hij zelf de dwaling die Paulus de Galaten voorhield. Paulus legt heel de brieven uit, gerechtvaardigd zijn uit geloof en daarna een boodschap prediken of geloven dat je rechtvaardig leeft door werken van de wet te onderhouden, dat is een dwaling. Maar Petrus demonstreerde door dat te doen, door zich te onttrekken van de natie waar hij eerst mee at en door met Joden te gaan eten, zich te onttrekken, demonstreerde hij zelf die dwaling die juist Paulus aan de Galaten voorhield. Dus dat was demonstratief onderwijs van Petrus, alleen wel het verkeerde. En daarom zegt Paulus, ik weerstond hem in het gezicht. En als ik het samen zou moeten vatten in mijn eigen woorden, gaf Paulus Petrus ervan langs op dat moment, in aanwezigheid van anderen. Nou, daar gaat dus de Galatenbrief over. Je bent gerechtvaardigd uit geloof, door de geest, uit genade. Dan moet je niet verder. Ja, laat ik het anders zeggen. Dan moet je niet verder door nu ook werken te gaan doen waardoor je rechtvaardig zou kunnen leven. Nee, je komt verder door gewoon te blijven staan op die genade. Door te blijven staan in dat geloof. En je bent begonnen bij de geest, dus blijf ook bij de geest. Dat is wat Paulus in de Galatenbrief naar voren brengt. En laat je besnijden, is Christus u niet nut, zegt hij in deze brief. Nou, dat is dus een stukje geschiedenis van Paulus en Petrus. Die ik, waar ik toch even op wilde wijzen voordat ik naar Petrus 3 ga. En dat, maar dat gaan we nu. Dat is een is niet zo'n heel lang gedeelte in 2 Petrus 3. Maar ik wil wel even... Nou, het is op zich wel, het is bijna een heel hoofdstuk wat ik ga bespreken. Alleen er staan ook wel een paar versen in die... ik wil een beetje de lijn Petrus-Paulus vasthouden. Dus sommige versen ga ik wat sneller doorheen. En de versen die meer van toepassing zijn op dit onderwerp, daar wil ik wat dieper op ingaan. Ook even wat context voor die tweede Petrusbrief. Die brief is geadresseerd aan, nou ja, aan de besnijdenis. Want daar was Petrus apostel der besnijdenis, zoals we net lazen in Galaten. En je leest in de eerste Petrusbrief, lees je in het eerste vers aan wie hij die brief adresseert. En hier in 2 Petrus 3 vers 1 zegt hij: deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning, staat al in de vertaling, door herinnering, zie je in de interlineair, door herinnering uw oprecht gemoed opwekken. Dus het is inderdaad de tweede brief van Petrus aan deze geadresseerde. En Petrus schrijft deze brief aan het einde van zijn leven. Dus aan het einde van zijn loopbaan, aan het einde van zijn carrière als apostel, zouden wij misschien zeggen. Zijn loopbaan. Ja, je leest in 1 vers 14 dat hij zegt dat hij verwacht spoedig te zullen sterven. Hij zegt daar: ik weet dat de aflegging van mijn aardse tent, mijn tabernakel, dat die haast zijn zal, dat dat spoedig zal gebeuren. Dat lees je in 1 vers 14. En hij zegt ook in deze brief, dat is in 1 vers 13, dat hij het, zolang hij nog in dit lichaam is, in deze tent, dat hij zijn lezers, nee, niet alleen zijn lezers, maar dat hij hun allen wil herinneren aan de dingen die hij naar voren had mogen brengen. Hij wil zijn, zolang hij nog leeft, hen herinneren en opwekken door het woord. En dus omdat hij spoedig zou sterven, wil hij zijn lezers nog blijven attenderen zolang als hij leeft. Maar hij zegt ook: ik wil deze laatste woorden en de andere geschriften wil ik bijeenbrengen. Zegt hij in 1 vers 15. Ik zal mij beijveren bij alle gelegenheid dat jullie ook nadat ik, na mijn uitgang noemt hij dat, na zijn sterven, dat zijn lezers nog steeds van die dingen gedachtenis mogen hebben. Nog steeds aan die dingen herinnerd zullen worden. Ja, en doe je, en wie schrijft die blijft, hè? Dat doe je dus door dingen op papier te zetten. Tegenwoordig hebben we nog wat meer middelen. Je begint een YouTube-kanaal en je neemt het op. Hoewel ik altijd toch het idee heb dat wie schrijft langer blijft dan de filmpjes van tegenwoordig. Want dat is wat vergankelijker, heb ik het idee. Maar dat is dus ook de context van de brief. Petrus wist dat hij zou sterven. Hij is aan het einde van zijn leven. En hij heeft, en daar hebben we het ook een keer een hele ochtend over gehad, hij heeft samen met Paulus, vooral met Paulus, zich beijverd om die geschriften bij elkaar te brengen. Zodat het nageslacht, hè, de nakomelingen, maar ook ja, tot aan ons toe, zodat wij een betrouwbaar woord hadden, bij elkaar, niet alleen geschreven, maar ook bij elkaar gebracht door de apostelen zelf. Nou, dat zegt hij allemaal in hoofdstuk 1. In hoofdstuk 2 voorzegt hij een oordeel. Ik ga dat allemaal niet doorlezen, maar lees dat thuis eens door. Petrus voorzegt een oordeel in hoofdstuk 2. Dat oordeel is ook gekomen over Jeruzalem. De tempel is verwoest in 70 na Christus. Dus deze brief zal hij, die heeft hij daarvoor geschreven in ieder geval. Petrus voorzegt dat oordeel. En Petrus voorzegt dan in hoofdstuk 3, daar gaat eigenlijk hoofdstuk 3 over, dat de wederkomst van de Heer, dat die zou uitblijven. We weten uit Handelingen, uit het begin van Handelingen, ik haalde het zojuist al even aan, dat Petrus een verwachting had van de spoedige wederkomst van de Heer. Dat was ook de prediking aan Israël. Wanneer Israël zich als volk zou bekeren, dan zou de Messias terugkeren. En in Handelingen 1 vers 6 lees je ook dat de discipelen, de apostelen aan de Heer vragen: Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk aan Israël? En dan zegt de Heer, dat komt jullie niet toe, te weten de tijden en gelegenheden, want het kwam ze op dat moment niet toe. Maar op dit moment dat Petrus dit schrijft, wist hij het wel. Toen wist hij het nog niet aan het begin van Handelingen, maar later aan het einde van zijn leven wist hij het wel, want dat schrijft hij namelijk hier in dit hoofdstuk. Hij wist dat de wederkomst van de Heer uit zou blijven. En hij wist zelfs hoe lang. En dat schrijft hij in dit hoofdstuk. Hoe lang dat nog zou duren. Maar we gaan gewoon het hoofdstuk lezen, dan komen we er vanzelf op. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke beide, dat beide staat er niet, staat schuin gedrukt in de Statenvertaling, in welke ik door herinnering, lees ik allemaal gelijk goed, u oprecht gemoed, uw oprechte denkwijze opwekken, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn.
Lees maar een brief.
Vorige keer zat ik hier stencils uit te delen, maar... Ja, inderdaad. Beetje goede teksten erop ook, hè, Fem?
En dan
is het heel kort. Ja, Fem. Het is heel leuk. Ga even lekker zitten. Van de week krijg ik weer een berichtje uit Urken dat ik te streng ben voor Fem. Zo gaat het meestal. Ja, eigenlijk moet het dus op video zetten. Dan denk ik dat ze vinden dat het wel meevalt. Hij wil hem zichzelf rechtvaardigen. ik ga maar gewoon verder met vers 3. Want daar vangt Petrus' betoog echt aan. Daar zegt hij... Hij schrijft zijn tweede zendbrief. Hè, om zijn lezers gedachtig te maken aan die woorden van de heilige profeten tevoren gesproken. Nou, enzovoort. En dan zegt hij dit... Eerst wetende. Dit vooral in de eerste plaats wetende. Oftewel, dit zijn belangrijke woorden die hij hier gaat zeggen. Maar dat is ook logisch, want hij is aan het einde van zijn leven. Het is zijn laatste brief en het is ook nog eens het laatste hoofdstuk wat hij schrijft. Dus ja, je kunt hier ook wel wat belangrijke woorden verwachten. Wij geven ook altijd aandacht aan wat waren zijn laatste woorden. Eerste woordje is ook altijd leuk, maar dat is meestal papa of mama. Maar wat waren iemands laatste woorden? Ja. Dit is wetende. Dit moeten jullie weten in de eerste plaats. Dit moeten jullie vooral weten. Dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Dit is wetende, en dan staat er letterlijk op laatste dagen, op laatste van de dagen. Nou, zo zeggen wij dat niet in het Nederlands. Maar ik denk dat dat gewoon betekent met het oog op de laatste dagen. Petrus dacht... Eerst, aan het begin van Handelingen, dat hij of in die laatste dagen leefde of dat die laatste dagen spoedig zouden aanvangen. Maar hier wist hij intussen dat het niet zo zou zijn. Dit is wetende dat met het oog op het laatste van de dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerten, eigen begeerlijkheden zullen wandelen. Ja, eigen begeerte, wat zijn dat begeerten? Dat zijn, eens kijken hoe dat... Dat zijn... ja, dat heeft met voelen te maken. Hè, begeerten. Met gevoelens. Dus hier waren spotters die naar hun eigen begeerten, naar hun eigen gevoelens, naar hun eigen ideeën wandelen. Of zouden wandelen. Dus niet uit de schrift, maar vanuit eigen ideeën, eigen begeerten. Maar wat zeggen die spotters dan? Nou, dat is lezen in het volgende vers. En zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag af, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Dus die spotters, die zullen zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst, zegt de Statenvertaling dan. Letterlijk staat hier het woord parousia. Dus een woord dat je altijd wel uit moet leggen hoe je het ook vertaalt. In de Statenvertaling is het vaak vertaald met toekomst, in de MBG volgens mij met komst, of met wederkomst wordt het ook wel eens vertaald. Daar gaat het ook over. Het gaat over de wederkomst van Christus. Waar is de belofte van zijn wederkomst? Zouden spotters gaan zeggen. En wat Petrus had de komst, de spoedige wederkomst van de Messias gepredikt. Wel op voorwaarde dat het volk zich zou bekeren als volk. Maar er zouden spotters komen die zeiden van ja, waar is dan de belofte van die wederkomst? Letterlijk is dat woordje parousia zijn aanwezigheid. Bij wederkomst denken we vaak aan één moment, hè, zijn komst. Wanneer hij terugkomt voor zijn volk Israël, zoals we bijvoorbeeld beschreven vinden in Zacharia 14. Dus zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar vanaf dat moment is hij aanwezig. He, zoals hij toen hij geboren, nou het loopt tegen kerst, toen hij geboren werd in Bethlehem, was dat de komst van Jezus in het vlees. Maar onder zijn eerste komst rekenen wij de hele geschiedenis van zijn geboorte tot aan zijn dood. Dus dat is ook dat wordt ook genoemd zijn eerste komst. Nou, zijn tweede komst is soortgelijk, dat is een periode. Die houdt in inderdaad zijn wederkomst en zijn aanwezigheid daarna. Waar is de belofte van zijn parousia, van zijn aanwezigheid? Want van die dag af dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Sinds, in tegenstelling tot die eerdere verwachting van de wederkomst, blijven de dingen zo. En hij is dus nog niet wedergekomen. En dan staat er ook, want vanaf de aanwezigheid van hem, want vanaf het moment, vanaf de dag dat de vaders ontslapen zijn, en ik denk dat Petrus het hier heeft over de eerste generatie, er waren al mensen die waren ontslapen, mensen aan wie een spoedige wederkomst gepredikt was, die waren al ontslapen, die eerste generatie, waar de apostelen ook onder vielen. Daar waren er al van ontslapen. En Petrus zelf zegt hier dat het spoedig ook zijn beurt is om te sterven. En alles blijft maar zo vanaf het begin der schepping. Want willens, vers 5, want willens is dit hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaande. Kijk, wat Petrus hier gaat zeggen in vers 5 en 6 en ook 7, is dat er zijn spotters die zeggen van ja, alles blijft maar hetzelfde en God grijpt niet in en nu blijft ook alles weer hetzelfde. Maar Petrus gaat hier zeggen van ja, God heeft in het verleden ook wel degelijk ingegrepen. Willens is dit hun onbekend. Zij zeggen van ja, we alle dingen blijven maar. Net als vanaf het begin de schepping. Maar Petrus gaat hier een voorbeeld noemen dat er wel degelijk is ingegrepen door God. Ook in het verleden. En dat is blijkbaar bij sommigen onbekend. Want willens is dit hun onbekend. dat door het woord van God de hemelen van overlang, van oudsher, staat hier in de interlineair, van oudsher geweest zijn en de aarde uit het water en door het water samenstaande in het woord van God. Ja, dat is een wat rare, dat is een wat opmerkelijke Peters drukt zich wat opmerkelijk uit als je het zo leest. Maar blijkbaar wordt het in de Bijbel zo voorgesteld dat de aarde in het water staat. Gezondheid. In het water staat. Wij denken bij de aarde aan een planeet. De aarde, of het, in de Bijbel is de aarde is het land. En het land noemde hij aarde. Of het aarde noemde hij land. Ik weet niet hoe het precies staat. Maar het droge noemde hij land. Dat staat. Het droge, dat noemde hij land. Of aarde. Maar in de schrift is de grond, de aarde, het land waarop wij leven. Ja, dat is de aarde. En het water, ja, dat zijn de zeeën. En de wateren, de wateren omvangen de aarde en het land. En de aarde staat dus in het water. Peters gaat hier zeggen dat er in het verleden door God ingegrepen is door een oordeel. Een oordeel door een watervloed. En dat is een oordeel over heel de schepping geweest. In hoofdstuk 2 had Peters al voorbeelden genoemd dat God inderdaad al eerder had ingegrepen. Daar noemt hij overigens ook Noach, de vloed van Noach. Daar noemt hij Sodom en Gomorra. En dat hij nog een voorbeeld noemt, maar dat weet ik even niet uit het hoofd. Maar in ieder geval, God heeft in het groot, zou je kunnen zeggen, ingegrepen. Hè, door heel de hele wereld te oordelen door water. Maar God heeft in het verleden ook al ingegrepen door bijvoorbeeld steden als Sodom en Gomorra te oordelen. De boodschap die in hoofdstuk 2 naar voren wordt gebracht, is dat er altijd gelovigen zijn geweest, hè, een overblijfsel zoals Paulus dat in zijn brieven noemt, dat er altijd gelovigen zijn geweest die verlost zijn uit dat oordeel. Noach, Lot uit Sodom, ja, enzovoorts. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen van oudsher geweest zijn en de aarde uit het water en in het water staande, samenstaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Ja, zondvloed, dat staat er niet. Hoewel ik wel geloof dat het daarover gaat. Ik weet dat er andere ideeën over zijn. Maar of je dit nu toepast op de vloed van Noach, die de hele wereld geoordeeld heeft, of een vloed die plaats zou hebben gevonden tussen Genesis 1 vers 1 en 1 vers 2. Ja, dat is nu even het onderwerp niet. Maar door beide is de wereld die toen was overstroomd. Dat staat er letterlijk. Het woord zondvloed staat er niet. Het staat dat die door een vloed in water overstroomd wordende verging. Nogmaals, als mijn onderwerp niet. Ik zei al dat door een aantal versen ik wat sneller heen gaat. Omdat ik juist bij vers 8 tot vers pak een beetje 15, 16 uit wil komen. En, dus ik ga gewoon verder in vers 7. Daar staat, maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. En worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en de verderving der goddeloze mensen. Lees ik even verder in vers 12 en 13. Hier gaat het over in vers 7 over de hemelen die nu zijn en de aarde. Nou, dat zijn de hemelen en de aarde, de aarde waarop wij leven en de hemelen die nu zijn. Die zijn door Gods woord, waardoor hij ook, waardoor God heeft, God sprak en het was er. God heeft deze aarde en hemelen geschapen. Maar die hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd. En worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels. Dus deze schepping, die zal geoordeeld worden door vuur. Deze oude schepping zal veroordeeld worden door vuur. Nou, dat lees je ook in vers 12 en 13. Dan lees ik dat eerst even. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Ook hier weer dat woord parousia. De aanwezigheid van de dag van God. Verwachtende en haastende tot de parousia van de dag Gods. En in die dag staat er dan in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan. En de elementen brandende zullen versmelten. De elementen zullen ontbonden worden en door hitte vergaan, staat er. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Dus wat Petrus hier zegt, is dat... ik vat het even samen, want daar komen we straks nog op. Die wederkomst blijft uit, maar God heeft gesproken, het zal gebeuren. En de hemelen die nu zijn en de aarde, die worden als een schat weggelegd, worden bewaard en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels. Deze oude schepping zal door vuur geoordeeld worden en zal inderdaad door vuur ontstoken vergaan. En de elementen zullen brandende vergaan, zullen ontbonden worden en door hitte vergaan, staat er dan in vers 12. Maar er zullen nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen. Dat zegt vers 13. Maar wanneer dan? En Petrus zegt dan in vers 8, hij zegt hij weer iets dergelijks zoals hij in vers 3 al had gezegd. Daar zei hij, dit is wetende. En nu vestigt hij dus weer de aandacht erop, dus door te zeggen, toch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden. Dus ja, dit ene mag ons niet ontgaan. Dit ene, echter, laat dat toch niet onopgemerkt zijn. Dus hier moeten we opmerkzaam op zijn. Maar in verband waarmee ook alweer, de vraag is, de vraag die Petrus zich stelde in vers 4, waar is de belofte van zijn parousia? Waar blijft dan die belofte van zijn wederkomst? Want ja, blijkbaar, er zijn spotters die zeggen van dat alle dingen zo blijven en dat er maar niets verandert. Maar waar blijft dan die belofte van zijn wederkomst? Nou, dan zegt Petrus in verband daarmee, dit ene mag jullie niet ontgaan. Petrus heeft dus blijkbaar in de tussentijd iets bijgeleerd. Want in Handelingen predikt hij de spoedige wederkomst van de Messias. En hij heeft wat bijgeleerd. En ik meen, dat zegt hij ook in dit hoofdstuk, meen ik, maar dat mogen jullie aan het eind toetsen of dat werkelijk zo is, dat hij dat van Paulus gehoord heeft. Paulus heeft Petrus bijgepraat, om het zo te zeggen. En daar heeft Petrus grote moeite mee gehad, maar aan het einde van zijn leven geeft hij die credits ook aan Paulus. In deze brief, in dit hoofdstuk. Dit ene mag jullie niet ontgaan, geliefde. In verband met die parousia, in verband met zijn wederkomst. Dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En ik meen dat ik dit vers al minstens 1 keer heb aangehaald in de vorige studies toen we het over Paulus hadden. En daarom dacht ik van, nou, dan moeten we toch eens naar het schriftgedeelte toe gaan om het wat uitgebreider te bespreken. En Petrus zegt hier, 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Fem, wil je even stoppen? Even iets voor jezelf gaan doen? Ik heb een beetje last van je. Dankjewel. 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Over het algemeen zegt men hierover, dat betekent dat bij God geen tijd bestaat. Nou ja, hij heeft de tijden in zijn hand, hij heeft de tijden geschapen, hij heeft de aionen gemaakt door, sowieso vangt de Hebreeënbrief aan, dus ja. God overziet de tijden. Maar dat er geen tijd zou zijn bij God. Dat is niet zo makkelijk hard te maken volgens mij. En dan... het is wat Petrus hier eigenlijk doet, is als je... één dag is bij de Heer als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. Het is bijna een wiskundige vergelijking. Kijk, als hij nou had gezegd... 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. En een... 8 miljoen jaar is als 1 uur. Ja, dan had je kunnen zeggen van... Ja, zie je, bij God bestaat er helemaal geen tijd. Maar hier... Petrus is een Jood, hè. Petrus kende ook de profetieën. En Petrus heeft het hier over 2 dagen. En hij heeft het, hè, als je die dagen optellen... 1 dag is als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. Als we die dagen optellen... heb je 2 dagen... en 2 keer 1000 jaar. Fem... wil je nu even stoppen? Wil je nu even stoppen? Anders ga je naar boven naar je kamer. Want ik ben het nu een beetje zat. Ik ga het niet alles 10 keer zeggen. 2 dagen is 2000 jaar. Hè? 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Petrus noemt hier heel nadrukkelijk 2 dagen en 2 keer 1000 jaar. En ik zei al, Petrus was een Jood. Dus hij kende de profetieën. Dit is bijvoorbeeld een... Dit wordt ook in Psalm 90 vers 4 wordt dit aangehaald. Dat ga ik niet opzoeken. Maar een hele duidelijke in dit verband is Hosea 6. Waar ook gesproken wordt over 2 dagen. En Petrus moet als Jood die de profetieën kende. Moet dit schriftgedeelte in zijn hoofd gehad hebben toen hij 2 Petrus 3 schreef. En daar zeer cryptisch vermelden. Hoewel cryptisch, dat valt ook wel aan mij. Maar hoe hij daar vermeldde, 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. In Hosea 6 wordt gesproken over 2 dagen. Nou, ik lees 5 vers 15, dat vers voorlees ik ook nog even mee. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Dus God, hè, die je spreekt, jawel. God zegt, ik zal heen gaan en ik zal wederkeren tot mijn plaats. Totdat zij, dat is Israël, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Vorige keer waren we in Deuteronomium, wat zei God daar ook weer? Ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. God zou zijn aangezicht verbergen. En hier zegt Yahweh, zegt God, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen, en mijn aangezicht zoeken. Dat moet je blijkbaar zoeken, want dat is verborgen. Hè? Want ik zal mijn aangezicht ganselijk verbergen. Deuteronomium 31 vers 18 is dat. Als hun bangen zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Nou, ik ga een beetje vanuit dat jullie ook de profetieën kennen, maar bijvoorbeeld in Joël 2 en Zacharia 13, daar staat dat het volk in Israël in de toekomst, in uiterste nood, in de grote verdrukking, wanneer zij bangen zullen zijn, zoals hier staat, en dan zullen zij zichzelf schuldig kennen. En dan zullen zij de naam des Heren, de naam van Yahweh, aanroepen. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, tot dat moment. Tot dat moment zal de Heer zijn aangezicht, en het aangezicht des Heren is Christus, het aangezicht van Yahweh, het beeld Gods is Christus. Ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats, totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. En zijn aangezicht, Christus, is nu verborgen. Als hun bangen zal zijn, dan zullen zij de naam des Heren, de naam van Yahweh aanroepen. En dan zullen zij hem zoeken. Dan zullen zij zijn naam aanroepen. Ja, en tot dat moment is hij heen gegaan en wedergekeerd tot zijn plaats. Zoals dat hier staat. Maar wanneer zal dat gebeuren dat zij bangen zullen zijn en zijn aangezicht zullen zoeken? Nou, dat staat in het vervolg. Kom en laat ons wederkeren tot den Heren, tot Yahweh. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. He, grote verdrukking. Hij heeft verscheurd, maar hij zal genezen. Hij heeft geslagen, hij zal ons verbinden. En dan komt het. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Na 2 dagen zal hij ons levend maken, namelijk op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Opstanding uit de dood en verrijzen. Wedergeboorte. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Dan kun je al zeggen, want zijn aangezicht, namelijk Christus, zal zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dat is het moment dat het volk zal kunnen vluchten. Hè? Wanneer een bange, want die Olijfberg zal scheuren, lees je in Zacharia 14. En er wordt een weg gecreëerd voor dat volk door die Olijfberg. En dat zal zijn op het moment dat zij bange zullen zijn, dat zij zichzelf schuldig zullen kennen. En dat zij hem zullen zoeken en de naam des Heren aan zal roepen. En dat zal zijn na 2 dagen. Nou, in Hosea is dat natuurlijk heel cryptisch, die 2 dagen. Want wat is nu 2 dagen? Hij zal ons, Yahweh, dat gaat over het volk Israël, hij zal ons na 2 dagen levend maken. Namelijk op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. Nou, wat zijn nou die 2 dagen? Ja, dat zegt Petrus in 2 Petrus 3. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. En Petrus zegt, ja, bij de Heer is 1 dag als 1000 jaar. En 1000 jaar is als 1 dag. En dat is dat ene wat ons niet mag ontgaan, zegt Petrus. En wat hij ook tot zijn Joodse lezers zegt. En dat zegt hij, 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. Dat zegt hij in verband met de parousia. Met de belofte van zijn toekomst, met de belofte van zijn parousia, met de belofte van zijn wederkomst. En Peter zegt hier, ja, er is geprofeteerd door onder andere Hosea dat dat na 2 dagen zal gebeuren. Maar je moet weten dat 2 dagen staat voor 2000 jaar. De parousia zal plaatsvinden na 2 dagen van 1000 jaar. En dus op de 3e dag, want zo rekent God. Nou, dat wist Petrus intussen van Paulus, maar dat licht ik toe na de pauze. Uh-oh.